Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in der eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we met elkaar gaan zingen. Psalm 99, het vijfde vers. Morgen hopen wij stil te staan bij psalm 85 over het gebed in die psalm. En wij beginnen te zingen met psalm 99, vers 5. En dan krijgen wij een voorbeeld van iemand die pleitte, die bidde voor het volk. Ook was Samuel biddend voor zijn volk als een hemeltolk. Psalm 99, het vijfde vers. Als wij letten op de bidders uit de Bijbel, dan valt het vaak op met welke houding zij bidden. We zien dat in Psalm 81, vers 11 gaan wij zingen. Het ontzag voor God, ik ben de Heere, ik ben uw God die heilig, ijver voor mijn eer. Dat ontzag in het gebed voor hem. En in vers 12 zingen wij, opent uw mond, eist van mij vrijmoedig, op mijn trouwverbond moedigt de Heere aan. En daar zie je iets van die verwachting in het gebed van wat de Heere doet. Wij zingen Psalm 81, vers 11 en 12, na de lezing van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch indienen, Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God die de misdadervaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeeren uw naaste een huis. Gij zult niet begeeren uw naaste een vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is.
We lezen met elkaar de Heilige Schrift uit Psalm 85. We lezen deze psalm in zijn geheel. En om tijdens het luisteren eens even op te letten, hoe is deze psalm ingedeeld? De eerste 4 versen zijn een terugblik op het verleden. De versen 5 tot en met 8 zijn het gebed in het heden. De versen 9 tot en met 14 zijn de verwachting van de toekomst. deze drie delingen. We hopen in de preek stil te staan bij dat middelste gedeelte, bij het gebed. Luisteren wij met ontzag naar de lezing van Gods woord.
Een psalm voor de opperzangmeester onder de kinderen van Korach. Gij zijt uw land gunstig geweest, heren. De gevangenis van Jacob hebt gij gewend. De misdaad uw volks hebt gij weggenomen. Gij hebt al hun zonden bedekt, Sela. Gij hebt weggenomen al uw verbolgenheid. Gij hebt u gewend van de hittigheid uw storens. Breng ons weder, o God, onze zeils, en doet er niet uw toornigheid over ons. Zult gij eeuwiglijk tegen ons stonen? Zult gij uw toorn uitstrekken van geslacht tot geslacht? Zult gij ons niet weder levend maken, opdat uw volk zich in u verblijde? Toon ons uw goede tierenheid, o Heere, en geef ons uw heil. Ik zal horen wat God de Heere spreken zal, want hij zal tot zijn volk en tot zijn gunstgenoten van vrede spreken, maar dat zij niet weten tot dwaasheid keren. Zekerlijk, zijn heil is nabij degenen die hem vrezen, opdat in ons land eer wonen. De goede tierenheid en waarheid zullen elkander ontmoeten. De gerechtigheid en vrede zullen elkander kussen. De waarheid zal uit de aarde spruiten en de gerechtigheid zal van de hemel nederzien. Ook zal de Heer het goede geven en ons land zijn vrucht geven. De gerechtigheid zal voor zijn aangezicht heen gaan en hij zal ze zetten op de weg zijner voetstappen.
Gemeente, laten we met elkaar gaan zingen uit deze psalm 85. Het eerste en het tweede vers. Je hebt uw land, o Heere, die gunst betoont, dat Jacob's zaad opnieuw in vrijheid woont. De dichter die gaat terug in gedachten, wat heeft de Heer allemaal in het verleden gedaan? En dan gaat hij in vers 2 bidden om verandering in het heden. Heeft dan, o Heere, uw gramschap nimmer een einde? Zal ze eindelijk niet eens worden afgewend? Psalm 85, 1 en 2. Bidden om terugkeer. Heb ik boven de preek geschreven. Bidden om terugkeer. Aan de hand van drie punten gaan we daar doorheen. In de eerste plaats letten we op de inhoud van het gebed. De inhoud van het gebed. Dat begint al direct bij vers 5. Breng ons weder. Die vraag. En ook vers 7. Zou u ons niet weer levend maken? De inhoud van het gebed. In de tweede plaats de houding in het gebed. Wat merk je aan deze bidder in de wijze waarop hij de Here aanspreekt? Welk besef leeft er in hem? Daar letten we dan vooral op. De houding in het gebed. In de derde plaats de verwachting op het gebed. Waar ziet de dichter naar uit en hoe is hij daar op gericht? De verwachting op het gebed. Wanneer heeft u voor het laatst een hartelijke vreugde in God mogen ervaren? Wanneer, kinderen, ook voor jullie is dat mogelijk, dat je in je hart een blijdschap had toen je dacht over de Here. Heb je dat wel eens ervaren? Ik vraag aan u voor het laatst. Kunt u het zeggen? Is er helemaal niet geweest? Is dit iets vreemds, onwerkelijks wat ik aan u vraag? Kan hè? Dat je die blijdschap waar we net over gezongen hadden, die hartelijke vreugde, helemaal niet kent. Misschien ervaart u... Gaat er iets door uw hart heen dat u denkt, wanneer was dat? En moet u in een herinnering teruggaan, korte tijd geleden, langere tijd geleden? En dat misschien zo lang geleden is dat u dat niet eens meer weet wanneer dat was? Maar in ieder geval, wat je dan wel ervaart, is dat je een verschil ziet. Met nu en toen. De dichter uit Psalm 85, die worstelt ook met dat feit dat die vreugde er niet is bij hem. En dat maakt dat hij in gebed gaat tot God in Psalm 85 en dat hij gaat bidden. Dat gebrek, dat laat hem niet met rust, dat laat hij niet liggen, maar dat zet hem aan in gebed. Waar bidt de dichter dan om? Om wederkeer. Vers 5. Breng ons weder. Bidden om terugkeer is het thema. Wederkeer, terugkeer. Eigenlijk wordt daar het woord gebruikt wat heel vaak in het Oude Testament vertaald wordt met bekering. Omkering. Een woord wat in deze psalm heel vaak naar voren komt, wel 5 keer. Er staat in vers 2 dat de Heere de gevangenis van Jacob heeft omgekeerd, gewend. De Heer heeft de situatie van het volk omgekeerd in het verleden. En dat sluit aan bij wat er in vers 4 staat. Gij hebt u gewend van de hitte van uw toren. U heeft u daarvan afgekeerd. Dan zie je weer die omkering. En dan vers 5, breng ons weder, geef ons een terugkeer. Dat is de derde keer dat het voortkomt. In vers 7 staat het nog een keer, breng ons weder tot leven, staat er eigenlijk letterlijk in het Hebreeuws. Terug naar het leven. Wij zouden nu zeggen, herleving. Dat woord kennen ze niet in het Hebreeuws. En daarom die omkeer, die terugkeer naar het leven met God. En dan de vijfde keer komt het voor in vers 9, waar de dichter bang is dat hij niet weer terugkeert tot waasheid. Zo even die 5 momenten. Elke keer in een net iets andere betekenis. Terugkeer. Naar God. Want wat wil de dichter dan, als hij het heeft over terugkeer? Het kan zijn dat hij het hier heeft over terugkeer uit gevangenschap. Het moment dat ze terugkeren uit Babel naar het land Israël. Of dat het gaat over het moment later met Ezra en Nehemia. In ieder geval is het wel zo dat als er in het Oude Testament gebeden wordt om een herstel, om een terugkeer naar het land, dan wordt daar niet uitsluitend mee bedoeld een herstel van de bloeiende vijgenboom en de voorspoed en de zegen, maar vooral het herstel van de dienst in Jeruzalem. Waar het herstel met de levende God weer terug mag komen. De offerdienst, die wandel voor Gods aangezicht en dat de bediening van die offers, de bediening van de verzoening, weer terugkeert. Eigenlijk is dat een verlangen naar een leven om voor God te leven. Dat levende voor Gods aangezicht. En dat wordt vooral bedoeld als er in vers 7 staat, zou u ons niet weer levend maken? Dat die levendwekkende kracht van God in het hart komt, zodat de dichter weer voor God staat en terugkeert bij het hart van God. Bij het zien van God, bij het kennen van God. En daarmee is die bede om bekering, om omkeer, een vraag om terug te mogen komen in dat ontzag voor God en in het besef van wie hij is. En daarom zegt hij in vers 8, toon ons uw goede tierenheid. Heer, ik ben het zicht op u kwijt. Trek die gordijnen open en laat u zien, heren, wie u bent in uw hart, in uw goedheid, in uw genade. Maar dat vraag je niet als je dat kent, maar dat vraag je wel als je het mist. Breng ons terug daarbij, bij u. Nou, en nu de vraag, weet u dat ook wel eens? Is dat jouw gebed? Jouw gebed. Persoonlijk, hè? Niet over een ander, maar uw gebed. Is dit een deel van uw gebed dat u dat in uw dagelijks gebed meeneemt, maar dat het ook een hartelijk verlangen is? Breng mij terug bij u, o God. Daar kun je antwoord op geven. Je voelt wel, als je het zo in gaat vullen vanuit de dichter, dan is het meer dan dat je standaard in je gebed zegt, Heer, bekeer mij. Dat is natuurlijk wel goed, maar als je niet beseft wat je vraagt, als het niet door je hart heen gaat wat je vraagt, dan is het inhoudsloos. Dan zeg je met je lip iets waar je hart ver vandaan is. Mijn vraag is, hoe zit het in je hart? Is er nou van binnen dat verlangen om voor de levende God te wandelen? Zoals een Noach, zoals een Henoch, zoals een Abraham, wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. Het kan maar zo zijn dat u, als u oprecht antwoord geeft, dat je zegt, ja, dat gebed leeft eigenlijk helemaal niet zo. Ik bid wel, maar zoals die man dat pas tegen mij zei, hij zegt, ik heb 25 jaar gewoon gebeden en gedankt voor mijn eten, maar ik had God losgelaten. Hij zegt, waarom ik eigenlijk bidden en dankte voor mijn eten, dat weet ik helemaal niet, dat begreep hij achteraf niet. Ja, toch wel. Blijkbaar had God hem niet losgelaten waar hij God wel losliet. Maar dat, hè, dan kun je zitten in de kerk, dan kun je religieus zijn, dan kun je alle dingen doen die voor het oog nodig zijn, niks op aan te merken. Maar waar is dat hart? Is dat op God gericht? Jongelui, geef eens antwoord. Je zit hier toch niet zomaar? Je zit hier toch om behouden te worden? Je zit hier toch om voor God te kunnen verschijnen? Je zit hier toch om van jongs af aan te leren wie de levende God is, zodat je levenswandel op hem gericht is. Ik kreeg een appje binnen van de week. Een jongen van 14 jaar, de Pieter Zand. Van achteraan gereden, in één klap weg. Hij zat op school in een klas. En die jongen die zit in Weesp in de kerk. Zijn vader die sprak ik, wat een verslagenheid. Een ontzetting. Half uur daarvoor waren ze op het strand nog bezig met sportactiviteiten van de klas. Hij gaat naar huis. Het is eeuwigheid. De jongen heeft het misschien zelf niet eens gemerkt. Waar leef je voor? Maar u dan, die zegt, ik ken dit gebed wel. Het is in mijn hart geweest, in het verleden. Maar hoe is het nu? Sluit dit dan niet aan bij die vraag die ik aan het begin stelde. In die vreugde. In God. Dat je zegt, dat ben ik kwijt. Maar heeft dat je erbij gebracht om te gaan bidden? Heren, wanneer heb ik u voor het laatst ontmoet? Wanneer heeft u met uw kracht mijn hart geraakt? En daar bedoel ik niet mee dat je even wat gevoel hebt, maar dat je onder beslag bent van wie God is. En dat het je bezighoudt. Dat het je niet loslaat. Dat is wat je hier proeft in dit gebed. Heren, keer weder. Misschien dat er zijn die zeggen, dit is het verlangen van mijn hart. Dat leven in dat ontzag voor God, in die nabijheid van God. Want daar is het goed. Daar, in alle gebrokenheid in het leven, vindt mijn ziel vrede en rust bij hem. Daar gaat mijn hart zich verblijden. Maar dan ben je toch niet klaar met dit gebed. Er staat toch in dit zinnetje, breng ons weder. Psalm 85 is geen individueel gebed, zoals bijvoorbeeld Psalm 86. Dat gaat heel erg over de ik-vorm, de persoonlijke worsteling. Maar hier proef je een man die dicht bij God leeft en die in de ons vraagt, in de wij-vorm, in de collectieve zin. Het gaat hem aan het hart, wat hij ziet in zijn gezin, in zijn huwelijk, in de gemeente of in die wijdere kring van de maatschappij. En hij kijkt om zich heen en het raakt zijn hart. Waar is de ontmoeting met de levende God? Misschien vraag je af, hoe komt het nou dat zo'n dichter dat gaat bidden? Hoe werkt de Heere nou dat levend gaat worden in je hart? Dat je dat ook gaat meebidden? Dat is een belangrijke vraag. Dat kunnen we uit de psalm halen. Het antwoord is dat de dichter een heel duidelijk verschil merkt en ervaart tussen het verleden en het heden. Tussen dat wat God gedaan heeft en dat wat hij juist nu niet ziet en het tegenovergestelde ervaart. Want hij zegt in vers 2, Heere, u hebt die gevangenis van Jacob omgekeerd. U heeft het lot gewend. U heeft in het verleden een omkering ten goede gegeven. We hebben gezongen uit de uittocht van Egypte, op Psalm 81, misschien denkt hij daaraan. Misschien denkt hij aan de onderdrukking van de vijanden. En Heere, u gaf toch dat die omkering maakte dat ze zich in u gingen verblijden. En nu? Waar zitten we nu? Hij zegt in vers 3, Heere, u hebt de misdaad weggenomen en de zonde bedekt. Toen was er duidelijk sprake van vergeving en van een herstel van de verhouding met de Heere. Maar nu dan? De psalm laat op verschillende momenten zien welke zonden er zijn. Vers 9, dat ze zich bezighouden met dwaasheid. Daar is de dichter later bang voor. Maar dat laat juist zien dat de huidige situatie is dat hij zoveel dwaasheid ziet. Zoveel, het Hebreeuwse woord laat iets zien van leegheid of van zelfingenomenheid. Dat sluit natuurlijk op elkaar aan. Dat je zo vol bent van jezelf. En dat je zo bezig bent met de dingen van jezelf. En dat God helemaal niet aanwezig is in je leven. Ik denk dat dat een van de aangrijpendste dingen zijn die er in de maatschappij plaatsvinden. Korte tijd geleden was ik aan het evangeliseren op een plek. En dan ga je met mensen in gesprek die van God nog gebod weten. En dan ben ik altijd benieuwd van wat kom je nou tegen? En dat je echt gewoon mensen tegenkomt die gewoon heel schouderophalend kunnen zeggen, ik heb er geen enkel gevoel bij dat er een God is. Doet me helemaal niks, zeg me helemaal niks. Ik geloof er helemaal niks van. En hoe kun je dan ingang vinden om te vertellen dat hij gered moet worden en dat hij voor eeuwig verloren gaat? Het lijkt wel alsof je afketst. Het zet mij tegelijk voor vragen, van hoe zit dat dan in de gemeente? Leeft dat besef? Ze houden zich bezig met dwaasheid. Vers 10, er is geen ontzag voor God. Hij verlangt dat die vrezen, die eerbied voor God terugkomt. En waar ontzag voor God wijkt, daar gewoon goede tierenheid en waarheid niet meer samen. In vers 11, u merkt, al die versen die draai ik om. Want als hij verlangt in de toekomst naar dat Messiaanse Rijk waar Christus heerst in de toekomst, dan is de huidige situatie tegenovergesteld. Goede tierenheid en waarheid. die liefdevolle trouw voor elkaar en die waarachtigheid in levenswandel. Gerechtigheid, die eerlijke behandeling, vers 12. God het zijne geven en de mensen elkaar het goede geven. Hoe wijkt dat niet? Dat is wat er gebeurt in een maatschappij waar het ontzag voor God wijkt. En zeker als het er geweest is, daar wordt juist intenser gezocht om dat los te laten en je eigen wil te doen waar onrecht toeneemt. En dat terwijl u, Heere, in het verleden die misdaad hebt weggenomen. En dat het ontzag voor u wel was. En hoe komt het, Heere, dat het er nu niet is? Hoe komt het dat er nu die toren van u op ons rust, die u in het verleden hebt afgewend in vers 4? Wilt u dat? Zo zie je die dichter tussen die twee polen heen en weer gaan. Tussen wat God deed in het verleden en hoe de situatie nu is. En als je ogen daarvoor opengaan, zoals bij de dichter, dan ga je ook voelen dat het niet goed zit in je leven. Wilt u ook dit gebed gaan bidden? Vraag de Heere dat je ogen opengaan voor in welke tijd je leeft en hoe je hart in elkaar zit. En waarom het zo ver van God af is, dat het niet oké is met ons leven, zoals we geboren zijn. Wat heeft de Heer in het verleden niet gedaan aan zegeningen? Te beginnen op de Pinksterdag. 3000 op één dag. Dat was toen, dominee. Dat was het begin van de nieuwe tijd. En als er daarna nooit meer wat was gebeurd, dan was ik voorzichtig om Pinksteren aan te halen. Maar Handelingen is een boek van de voortgaande werking van Gods geest. En de opwekkingen in het verleden hebben laten zien hoe de Heer krachtig kan ingrijpen in een tijd waarin je het niet verwacht. Bijvoorbeeld in de tijd van Jonathan Edwards, de Great Awakening. Wat heeft God krachtig ingegrepen? En als je die verhalen leest, dan was dat geen tijd waarin je het verwachtte. Dan werd dat een donkere tijd genoemd in die tijd. Maar wat zijn mensen daar gaan zien? Dat die God die boven alles uitstijgt, een God is die erop gericht is om genade te schenken. Om in de weg van zijn toren een uitkomst te geven. Om het volk om te keren. En in het besef van wie God was en wat hij kon doen. En in de ernst van de zonde van die tijd zijn gaan bidden. En zijn gaan worstelen aan de troon van Gods genade. Heere, breng ons weder. Dan wordt dat gebed geboren. Hoe kan het zijn dat wij er zo makkelijk aan voorbij leven? Dat we in een maatschappij leven waar Gods geboden helemaal niet meer relevant zijn. Dat is toch normaal geworden? Dat vind je toch normaal dat de politiek daar niks mee doet? Dat zijn we toch gewend? Wanneer raakt dat ons nog en brengt dat ons in gebed? Dat. Het is niet normaal. Onze ogen moeten weer opnieuw opengaan hiervoor. Hoe komt het dat het in onze gezinnen, dat wij zien hoe een sterke aanslag de Satan doet in het meenemen in de geest van deze tijd? Helemaal niet door grove zonde. De Satan heeft het niet moeilijk in deze tijd. Hij geeft je elke dag een filmpje. Hij geeft je elke dag een paar berichten. Hij geeft je elke dag een paar verleidingen. En stapsgewijs. Heel klein beetje, klein beetje, klein beetje bij elkaar. En je hebt niet in de gaten dat je kilometers van God verwijderd bent. Dat je de Bijbel niet meer leest. Het is helemaal niet vreemd als de Bijbel de hele dag dicht blijft. Het is helemaal niet vreemd als je na een week erachter komt, ik ben mijn gebed vergeten. Er leeft geen ontzag. Word eens wakker. Ik heb het ook over mijn eigen ervaringen. Geef dat, Heere, geef dat er in de gemeente het besef terugkomt. Wat is er in onze gezinnen aan de hand? Het is niet normaal dat kinderen niet tot geloof komen. Want heeft God niet zelf van jongs af aan al zijn hand op ons gelegd en gezegd, u hoort bij mij. In de weg van geloof en bekering zal ik mijn heil schenken. Niet aan een enkeling, maar aan de gemeente. Zijn verbond, zijn trouw, gaat door van generatie op generatie. Toch? En nog dichter. Ik heb het over de maatschappij gehad. Een kleinere cirkel van je gezin. Maar terug naar dat punt. Hoe word je wakker als je gaat zien hoe je eigen leven niet klopt met dat wat de Heere vraagt? Dat de Heere je wakker schudt en je zegt, jongen, nou is het genoeg, hè? Je blijft doorgaan. Maar besef je niet dat ik leef? Daar heb je niet een hele preek voor nodig, hoor. Daar heb je voor nodig dat Gods geest in je hart komt en je aanraakt en laat zien, waar ben je nou mee bezig? En dan niet alleen van degene die God nooit leren kennen, maar is het ook niet zo, juist zo, in het leven van Gods kinderen die hem mogen kennen, dat je de kracht mist en dat je denkt, mijn leven is niet in orde. Maar wat doen we? Het is zo gewoon dat de Heere geweken is. Het is zo gewoon dat die zonde sluipenderwijs weer binnenkomt. Het is zo gewoon dat er zoveel onreinheid door onze gedachten heen gaat. We vinden het zo gewoon dat er zo weinig strijd is. Dat we die tekst van Hebreeën 12 vers 4, gij hebt tot de bloeden toen niet tegengestaan, strijdende tegen de zonde, dat het ons vreemd in de oren klinkt. Dat. En je wakker gemaakt wordt, Heer, het klopt niet. En dat je teruggaat en dat je dan op je knieën gaat. En dan zoek je de stilte op en dan zeg je, oh God, mijn leven klopt niet. Breng ons weder, Heere. Heer, ik weet niet wat er moet gebeuren. Ik weet niet hoe het moet gebeuren. Ik weet ook niet hoe ik in staat ben. Nee, dat weet de dichter allemaal. Hij weet heel duidelijk dat dat grote verschil wel de schuld is van het volk. Maar de oplossing heeft hij niet in handen. Want hij legt het bij God neer. Breng gij ons weder. Heer, het probleem ligt bij ons, maar verander u het. Hij zegt niet, kom, laten wij opstaan en dan zal ik het doen. Ja, natuurlijk is er wel iets in zijn hart van de terugkeer naar de levende God. Maar tegelijk zit er in dit gebed dat besef, Heere, doe gij het. Je weet niet hoe het moet. Hier worden de woorden in onze mond gelegd. Het staat er ook, hè, een psalm voor de opperzangmeester onder de kinderen voor Korach. Wat betekent dat? Niet een lied als herinnering, maar het wordt u in de mond gelegd. Die opperzangmeester, die leidinggevende van de muziek, die neemt die psalm en die zegt, hier, ga zingen. God geeft je de woorden, dat jij deze woorden gaat zingen, zodat God door die woorden heen kan gaan werken in je hart. Dat is de bedoeling van die opperzangmeester. Dat je mee gaat bidden. Nee, dat is het dus niet, hè? Dat God om moet keren. De dichter beseft heel goed waar het probleem zit. Breng ons weder. Heren, we zijn van onze plek af. Daar, in dat besef, wordt het gebed van terugkeer naar de levende God geboren. En dat komt terug. In Gods kinderen komt het terug, keer op keer. Omdat God zelf erop gericht is om genade te schenken. Het is niet zo, dat is een misvatting, het is niet zo dat wij gaan bidden en dan hopen dat God verandert. Het is andersom. God is erop gericht om genade te schenken en gaat het gebed in uw hart leggen. Zodat u mee gaat bidden en dat u hem gaat zoeken. Want God werkt op het gebed. Niet omwille van het gebed alsof het gebed onze de grond is. Nee, maar omdat God genadig wil zijn. In de tweede plaats staan we stil bij de houding in het gebed. Wat merken wij van deze dichter in zijn houding tot God? Er zijn twee dingen die opvallen. In de eerste plaats merken we dat deze dichter een besef heeft van Gods toorn. En hij heeft een vertrouwen in Gods heil. Dat is het tweede. Een besef van Gods toorn. Hij spreekt in vers 4 over Gods verbolgenheid en Gods toorn. In vers 5 en 6 komt dat terug in het gebed. Wel 3 keer. Dat besef. Dat God toornig is over die afwijkingen. Dat God met alle scherpte waarmee hij leefde precies alles ziet wat afwijkt van hem. Wat is Gods toorn eigenlijk? Is dat hetzelfde als een woedeuitbarsting? Er gaat iets kleins fout in het gezin en ineens heb je zo'n woedeuitbarsting en je reageert 3 keer te hard en veel te sterk en veel te harde woorden. Zoiets. Ik denk als wij dat als voorbeeld nemen, wat heel vaak fout gaat bij ons in de manier waarop wij met boosheid omgaan. En dan hebben we een heel scheef beeld van God. Dan is God een soort rechter, daar moet je voor oppassen. Daar moet je afstand van nemen, want hij kan maar zo'n woedeuitbarsting laten gaan. En daar zit iets onberekenbaars in. Iets waar je voor op moet passen, dat wekt de angst op, omdat het onberekenbaar is. En omdat er gevolgen aan vastzitten die je niet kan overzien. Nee, zo is Gods toren niet. Gods toren is altijd beheerst. Altijd afgemeten naar de situatie. En volstrekt na te gaan in de inhoud. Wat is zijn toren? Zijn toren is een diepe afkeer en een verontwaardiging dat mensen die liefdevolle verhouding met hem hebben verbroken. Dat ze zich terugtrekken van hem. God is heilig. En die heeft er een verlangen naar dat mensen in die heiligheid bij hem verkeren zonder zonde. En wat doen mensen? Ze lachen om grappen die God haat. Ze kijken naar dingen die God verafschuwt. En God ziet hoe zijn kinderen handelen. En hij verafschuwt dat. En hij waarschuwt. En als er geen gehoor gegeven wordt aan waarschuwingen, dan zegt God, nu komt er een punt dat ik daar straf uit moet geven. Zodat je terugkeert. Gods toren is altijd bedoeld om pijn te doen, ja zeker. Maar met de bedoeling om terugkeer te bewerken. De Heere laat altijd zien hoezeer hij op die relatie gericht is. Hij zegt in Hosea 11 vers 8. Als hij komt bij dat punt dat hij het volk moet wegsturen in gevangenschap. En dan zegt hij tegen het volk, mijn hart is in mij omgekeerd. Dan komt datzelfde woord van bekering ook terug. Mijn hart is in mij omgekeerd. De Heere zegt, die pijn in mijn hart dat ik nu u moet straffen. Voel je uit welk een ander hart dat komt? Dat komt uit het vaderhart van God wat goedheid wil schenken. Maar het niet kan doen vanwege de zonde. Daar heeft de dichter een besef van. En hoe dat gekomen is en waar die toren in openbaar komt, het kan door de gevangenschap zijn. Maar Gods toren komt ook openbaar als hij het volk loslaat. In Romeinen 1 gaat het over Gods toren en dan gaat het erover dat God het volk los gaat laten. Ik geef het over aan het goeddunken van eigen hart. En als je het zo bekijkt, dan zijn wij in Nederland heel erg dicht bij dat punt genaderd dat God zegt, goed, als je dan kiest voor een andere weg zonder mij, als je dan wetten verbreekt op het gebied van seksualiteit, op het gebied van het leven, dan moet je het zelf uitzoeken. Als je gerechtigheid nalaat in de onderlinge omgang in de maatschappij, als je mij dan loslaat en de gerechtigheid, de principes van weldoen die in de Gods wet zitten, dan laat ik je los. En dan kom je als land in een situatie terecht zonder God. Dat is ook een vorm van Gods toren. En als je dat ziet, dat Gods toren op je drukt, op ons als land, zouden we dan niet klein worden voor God en ontzag krijgen voor hem? Het besef van Gods toren brengt in de Bijbel altijd verbrokenheid mee. Verootmoediging voor de levende God. In hoeverre mag er over toren gesproken worden? Mag ik die vraag zo eens even stellen tussendoor? U zegt, het is wel aangrijpend, dominee, dat u het zo over die toren hebt. Dat besef ik. Zo'n vraag die bij me opkwam bij de voorbereiding van deze psalm. In hoeverre mag er nu nog gesproken worden over Gods toren? We zijn geneigd om dat punt te omzeilen, toch? Terwijl Paulus het in zijn evangelie rondreizen altijd over Gods toren had. Over de oordeelsdag. Zijn predikant, als je Gods toren loslaat, dan kom je op het punt dat mensen geen zonde meer hebben. Dan kom je op het punt dat het eindgericht straks niet meer bestaat. En dan kom je op het punt dat het kruis van de Heer Jezus Christus geen nut meer heeft. Dan verbleekt het kruis en de betekenis van het lijden en sterven van Jezus Christus. Als we ergens een plek zien waar God zijn toren ten volle heeft geopenbaard, is dat wel bij het kruis van Christus. Daar zien wij wat u en mijn zonden verdienen. Dragen we dit mee? Als ik u straks aan het eind van de dienst zou vragen en u gaat de kerk uit, welke twee eigenschappen heeft de dichter in zijn houding naar God toe in zijn gebed? Kun je het dan noemen? Het ontzag voor God vanwege zijn verontwaardiging over de zonde. Onthoud dat. Maar tegelijk, en dat is wel altijd heel opmerkelijk, Zie je bij deze dichter niet een soort terugdeinzen voor God? Een soort bangheid voor God? Nee, dat niet. Stel kinderen, ik zal ze een voorbeeld geven aan jullie. Jij hebt iets gekregen van mama. Je bent ermee aan het spelen, maar je bent niet voorzichtig geweest. En het speelgoed is kapot. En je moet ermee naar mama terug. Je durft mama bijna niet onder ogen te komen. Toch? En dan laat je het aan mama zien, want je hebt ook nog eens een keer niet opgelet met spelen. En het is kapot gegaan omdat je onzorgvuldig was. Kan maar zo, hè. Durf je mama bijna niet onder ogen te komen. Zou je dan tegen mama zeggen, heer, mama, u moet dit voor mij aanpassen, ik heb weer een nieuwe nodig. Ik heb een nieuw stuk speelgoed nodig. Nee, toch? Dat durf je zo niet te vragen. Want je hebt het niet verdiend. Maar als de verhouding met mama goed is, dan durf je toch terug te gaan naar mama. Want dan weet je hebt het niet verdiend, maar je gaat naar mama. Want er is maar één die helpen kan, of naar papa. Ja. Maar heb je dan in je houding iets van, u moet het geven? Nee, dat heeft de dichter ook niet. Die heeft ontzag voor God, hij heeft geen recht erop dat het weer hersteld wordt. Maar toch gaat hij terug naar God. En toch gaat hij juist bij die God die over hem torent, gaat hij om dat heil vragen. Want dat zegt hij in vers 5, o God van ons heil. Direct erachteraan. Breng ons weder, o God van ons heil. Dat terwijl die weet dat God over hem torent, hij op die God een beroep doet. Heere, schenk uw redding. Dat is nou wat je ook doet als je terugkeert naar mama en je denkt, ja, niemand kan het maken. Mama, ik heb het fout gedaan, je zegt dat tegen mama, maar mama, wilt u mij alsjeblieft helpen? Hoe moet dit gemaakt worden? Dan doe je toch een beroep op mama, dat die je helpen kan, want niemand anders kan je helpen. Als de verhouding goed is, dan hoef je niet bang te zijn. En zo is het ook met God. Hoewel wij beven vanwege zijn toren, gaan wij naar hem toe om hem om redding te smeken. O God van ons heil. Het is niet alleen dat hij er smeekt. Hij weet dat diezelfde God een God is van genade. Die ernaar verlangt om zijn hart te openen om het om te keren. Reddende God. God van heil. Van vergeving. Een God die graag zijn toren afwendt. Een God die er naar uitziet om te kunnen omkeren. En die daarom dit gebed in het hart verwekt van deze dichter. Ik noemde dat net van het kruis, hè, dat daar God storend ten volle geopenbaard is. Maar juist in het kruis van de Heer Jezus Christus zien wij Gods heil. Ook ten volle geopenbaard. Het komt tegelijk daarin openbaar. Hoe lief had God deze wereld? Niet omdat ze zo aantrekkelijk is. Niet omdat ze zo begeerig is. Dat zijn we helemaal niet in Gods ogen. En toch is Gods liefde zo groot om ons, verloren zondaren, op te zoeken. Op de plek waar we zijn. Hoe ver we ook afgedwaald zijn. En dat hij zegt, mijn hart is vol van liefde om u te redden en terug te brengen aan mijn hart. Dat is God. Zo is hij. Zo maakt hij zich bekend uit Psalm 85. En daardoor zie je ook dat deze dichter niet alleen een besef heeft van God van het heil, maar dat hij ook in vers 8 vraagt, Heere, schenk ons uw heil. Hoe beter je weet hoe het hart van God is, met meer vrijmoedigheid je durft te vragen. Wij hebben vaak hele beperkte beelden, hele verkeerde beelden van God. Alsof hij niet genadig zou zijn. Er is niemand hier die zoveel genade kan geven dan God. Het valt helemaal in het niet van wat wij onderling doen. Maar God heeft een hart om te willen vergeven. Schenk ons uw heil. Schenk ons, Heere, dat het gordijn open gaat. Geef, Heere, dat ik zien mag wie u bent. In uw goedheid en in uw genade. En dat uw hart voor mij mag opengaan. Je proeft hierin dus ook dat deze dichter een geloofshouding heeft tot God. Er staat in de Bijbel, niet dat hij tot God komt, moet geloven dat hij is. En een redder en beloner is degene die hem zoeken. Dat betekent dat je een houding oefent in je gebed van je kan erop vertrouwen dat God doet wat je vraagt. En dan zeg je, dat is eigenlijk, dat snap ik niet. Want als je toch onder de indruk bent van je schuld en van je afdwalingen en dat je geen recht hebt en dat je misschien wel voor de derde keer in dezelfde zonde bent gevallen, hoe zou je dan nog durven bidden? Ja, dat is wat er gebeurt als je je eigen hart ziet. Dan durf je het niet meer. En dan zou je terugdeinen, dan ga je schamen voor God. Hij ziet me voor de derde keer komen. Maar deze bidder die gaat niet bidden om, vanuit de verwachting van zijn eigen hart. Maar hij leert God kennen. God is een God van heil. Hij weet dat God genadig wil zijn. En daar doet hij een beroep op. Op Gods hart. Dit is dat tweede wat tegelijk aanwezig is in de houding van deze dichter. Dat hij God vertrouwt om te doen wat hij belooft. En juist daarom kan aanhouden. En je hoort hoe die psalm elke keer weer nieuwe woorden zoekt. Breng ons weder, o God van ons heil. Doet er niet uw toornigheid over ons. Zult u eeuwig tegen ons toornen. En is het dan echt zo, heren, dat u uw toorn zult uitstrekken van geslacht tot geslacht? Heren, mijn zonden maken dat mijn kinderen van u af gaan dwalen. Als zij mijn voorbeeld volgen door te zien wat ik gedaan heb, heren. Dan zou ik er de oorzaak nog van zijn dat mijn kinderen verloren gaan. Maar als ik u zie, heren, zou u dan de generaties niet redden? U bent toch een God die doorgaat? Van generatie op generatie. Zie je wel, weer zo'n belofte dat de Heere zegt. Tot in het derde en het vierde geslacht bezoek ik de zonde. Maar in 1000 geslachten schenk ik vergeving en barmhartigheid. Zo leert de dichter pleiten. Gaat u het meedoen? Dat beroepen op het hart van God. Dat brengt ons bij de derde gedachte. De verwachting in het gebed. Welke verwachting heeft de dichter? Heeft hij er hoop op dat het gaat gebeuren? Ja. Die teksten, vers 6 en vers 7, daar zitten allemaal vragen in. Zult u eeuwig tegen ons toornen? Zult gij uw toorn uitstrekken van geslacht tot geslacht? Zult u ons niet weer levend maken, opdat uw volk zich in u verblijde? Het zijn, zoals wij noemen, retorische vragen. En wat zijn dat? Dat zijn vragen waar maar één antwoord op gegeven kan worden. Dat zijn vragen waar alleen maar dat antwoord op gegeven kan worden wat al in die vraag zit. Het is net als dat ik wel eens doe bij de kinderen. Vaak beginnen ze te glimlachen als ik zo'n vraag stel. Dan komen ze beneden en hebben ze rugtas op en dan gaan ze naar school toe. En dan zeg ik, moet je naar school toe? Ja, zie je toch, pa. Ik moet er naar school toe. En je stelt dus een vraag wat eigenlijk een heel logisch antwoord is. Dat is eigenlijk een retorische vraag, eenvoudig uitgelegd. Maar nou gaat het in de tekst ook over zulke retorische vragen. Vragen waar maar één antwoord op gegeven kan worden. En daar zit iets in. Zult u eeuwig tegen ons toornen? Nee! Dat voelt die dichter. Welke verwachting heeft hij van de Heere? Zult u uw toorn uitstrekken van geslacht tot geslacht? Nee, Heere, zo bent u toch niet? Zult u ons niet weer levend maken? Ja, is het enige antwoord. Terwijl, misschien bij voorbaat, maar misschien is het ook wel tijdens het gebed gebeurd, dat het hart van deze dichter is aangeraakt, dat hij al biddend ervaarde dat het hart van God voor hem open ging. Heren, u bent zo goed, zou u dat dan niet doen? Hij is er nog niet. Hij ervaart de kracht nog niet. Hij ziet de verandering nog niet. Maar er is wel verwachting gekomen in zijn hart over wie God wil zijn. Voor mensen die het niet verdienen. Zult u het niet, Heren? Ja, zo. De dichter heeft verwachting gekregen, omdat hij het hart van God leerde kennen. En zo mogen onze gebeden ook gestempeld worden door wat God belooft. Wij moeten niet bidden naar de verwachtingen wat er in ons hart leeft. Want kijk, ga maar na, als het heel goed is met je moeder, dan wil je graag in haar omgeving zijn. Als het heel goed is met een vriend, dan kun je prima bij hem verkeren. Maar als er een kink in de kabel komt en er zit ruzie tussen, en de relatie is verstoord, dan ben je niet graag in elkaars nabijheid. Dan durf je niet zo makkelijk meer even je vriend te vragen om hulp, want er zit wat tussen. Dus zodra er iets tussen komt, hebben wij de neiging om een stap terug te doen. Ga je dus uit van je eigen situatie dat je verhouding met de Heer niet klopt, dan durf je niks meer te vragen. Dat is vaak wat er bij ons gebeurt. En al gaandeweg wijken we verder van de Here af. Terwijl we zelfs onze nood kunnen zien, is er zo weinig verwachting. Maar als we de nood gaan zien, wat is Gods bedoeling? Dat je een beroep gaat doen op zijn hart. We moeten hem gaan houden aan zijn belofte. We moeten de Here gaan herinneren aan zijn daden. De Here maakt ons wakker om te zien dat het niet in orde is in ons leven. Opdat wij hem gaan aanroepen in wat hij kan en wat hij wil en wat hij zal doen. Daar richt het gebed zich op. Here, u heeft in het verleden gewerkt. En we laten u niet met rust totdat die werkende kracht, die levende kracht ook weer terugkomt. In ons. En in ons gezin. En in onze gemeente. Verlang je daarna? Dat er een geest van herleving door de gemeente heen gaat. Bid dan dit gebed. Verlang je naar dat de dingen in de maatschappij gaan veranderen? Neem dit gebed ter hand. Dominee, ik weet niet hoe ik bidden moet. Een vraag die je, of een opmerking die je vaak krijgt. Hè. En misschien dat je je zo al luisterend ook erg verlegen voelt. Hoe kan ik nu gaan bidden? En je voelt je zo leeg. En je voelt je zo ver af van God. Pak nou Psalm 85 is. En schrijf nou vers 5 tot en met 8 eens op een blaadje de tekstwoorden van vanmorgen. En leg ze eens op je nachtkastje. En ga dit gebed nou eens met regelmaat bidden de aankomende dagen. En als je merkt dat je hart leeg is en je hebt de neiging misschien wel hebt om voor God weg te lopen. Ga eens terug en ga dat blaadje eens pakken. Ga het eens lezen. Kijk, wij voelen ons zo vaak leeg en we hebben geen woorden. Maar de Heere voorziet ons in een gebed van Psalm 85 om dat te kunnen gaan bidden. Hij weet onze verlegenheid. Hij weet onze armoede. En zelfs daar heeft hij in voorzien om ons deze psalm te geven. Toen ik het in eigen gemeente zei, kreeg ik een week later van iemand een envelop met ingezielde kaartjes. Psalm 85, vers 5 tot en met achterop. En op de achterkant Psalm 81, vers 11 en 12. Opent u uw mond. Ik heb hem in mijn Bijbel gestopt en ik draag hem bij me. Terwijl ik zelf die boodschap mocht uitdragen, is het regelmatig gebeurd dat ik mijn Bijbel opendeed. En dat dat kaartje me juist opviel, wat hier zo tussen in de Bijbel zit. En dan lees ik het en dan denk ik, wat heb ik er eigenlijk over gezegd? Wat heb ik het zelf niet nodig? Om nu weer door die woorden van de Here aangeraakt te worden. Omdat ik verwachting van hem mag krijgen. Welke verwachting mag u dan hebben? Wat gaat er nu gebeuren? Waar ziet de dichter nou naar uit als hij terugkeert bij het hart van God? Dat geeft hij duidelijk te kennen. Dat staat in vers 7. Zult u ons niet weer levend maken, opdat uw volk zich in u verblijde. Dat is het wat er gebeurt. Dat is precies wat plaatsvindt. Op het moment dat de Heere zijn goedheid aan ons gaat tonen. Dat wij ons gaan verblijden in hem. Dat dat heil voor ons open gaat. Hoe God uit genadeloze goedheid zondaren zoals jij en ik wil oprapen. En niet alleen wil laten. En niet los wil laten. Dat heil wat zondaren uit de diepte ophaalt, dat wil hij vervullen met zijn goedheid en met zijn liefde. Die blijdschap, die heeft die dichter geproefd toen hij in de nabijheid van God was. Vreugde in hem. Spurgeon zegt in zijn verklaring bij Psalm 85, dat blijdschap in tijden van opwekking er altijd bij zijn. Als de Heere levend maakt en zijn genade toont, dan kan blijdschap niet ontbreken. Zoals de bloemen er zijn in de lente, zegt hij. En zoals het licht er is bij het opgaan van de dag. Zo zeker is die blijdschap er, waar God zich openbaart aan het hart. Die blijdschap, daar ziet de dichter naar uit. En daarom zegt hij in vers 9, terwijl hij gebeden heeft, ik zal horen wat de Heere spreken zal. Hij heeft verwachting, de Heere gaat terugkomen met die blijdschap. Dat is ook iets wat je doen mag, hè? Als je nou eens een kwartiertje zoekt voor jezelf en je gaat stil worden voor God. En je gaat dit voor het aangezicht van de Heere bidden. Sta dan niet op en ga dan heen, maar word eens stil. En zeg, Heere, wat gaat u nu tot mij spreken? Door dit woord heen gaan de teksten terugkomen in mijn hart. Door andere dingen die ik mag lezen uit de Bijbel. Door iets wat een goede vriend of vriendin tegen mij zegt. Wat aansluit bij dit gedeelte. Heer, ik zal horen wat u tot mij spreken zal. Want u zal tot uw volk van vrede spreken. Daar heb je die inhoud van die blijdschap. Dat heil, die vrede met God open mag gaan. Dat ik uw verzoening mag kennen. Dat Jezus Christus voor mij gaat schitteren. Vreugde in God. Waar dat plaatsvindt, daar worden alle omstandigheden veranderd. Hoeveel wordt er niet getopt in het leven? Dan kom ik even terug bij het begin van de preek. Waarom is uw blijdschap van u geweken? Omdat er omstandigheden zijn die het moeilijk maken. Ja, dat kan. Ziekte kan u zo beïnvloeden. Een moeilijk huwelijk. Moeilijkheden in het gezin. U werkt in de agrarische sector en u ziet die hele toekomst als donkere wolken tegemoet. Hoe moet dat goed komen? Wat wij vaak doen, is dat wij op dat moment zoeken naar oplossingen om ons heen. En als die nou verandert, komt het met mij goed. En als daar een verandering plaatsvindt, komt het met mij goed. Nee, je moet terug naar die diepste oorzaak. In al die moeilijke omstandigheden mis je dat hart van God. En mis je zijn aangezicht. Mis je zijn goede tierenheid. Wat u nodig hebt, is om op dat punt weer terug te komen bij hem. En uw blijdschap in hem te vinden. Want dan weet u ook dat hij uw weg ter hand neemt. Al wordt uw lichaam afgebroken, des te meer is uw hoop op God gericht. Al zie je dat de weg steeds moeilijker wordt. Het zijn geen gemakkelijke opmerkingen die ik maak. Maar als je weet dat de Heere aan je rechterhand staat en dat hij je leiden zal, dan verandert alles, terwijl je nog niks ziet. Want je hart vindt rust bij God. De Heere verlangt ernaar om die blijdschap te schenken. Want mag ik dan nog op één ding wijzen uit deze psalm? Hoe dat tweede vers waar de dichter mee begint. Waar wordt de blijdschap in de Heere door opgewekt? Als de dichter zegt in vers 2, gij zijt uw land gunstig geweest. Heere, u bent uw land goede tier geweest. Dit wordt gunstig, dat betekent de Heer heeft een welbehagen in zijn volk. De Heere heeft er blijdschap in, mag ik het zo zeggen, om zondaren op te zoeken, om u weer op te zoeken. Zou ons hart dan niet van vreugde opspringen om te horen dat de Heere zijn hart opent om u blijdschap te willen schenken? Amen. Laten we met elkaar gaan zingen, gemeente, psalm 85, het derde vers. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. 85, derde vers.
Oh.
Gemeente, laten we de Heere danken en bidden. En mogen wij dan u ook danken, goede tieren, Heer in de hemel. Want het is niet ons bidden wat u verandert, maar het is uw openbaring van uw hart, waardoor u laat zien dat u werkt. En dat u in harten van mensen dit gebed verwekt, opdat u uw heil kunt uitwerken. Het komt uit u en het keert ook weer terug tot u. Het is ook door u. En Heere, daarom mogen wij u roemen. En dan weet u wat er heeft plaatsgevonden onder de dienst, Heere, hoe we geluisterd hebben. En laat het woord dat in het hart gezaaid is ook vrucht voortbrengen. Van een hartelijk geloof en van een vurig verlangen naar bekering en een omkering tot u. In een aanroepen van u, Heere. En als de zaken nog niet zo gevoeld worden in het hart, Heere, dat wij deze zaken toch niet met rust laten en dat wij u zullen zoeken. En dat wij de tijd niet verloren laten gaan. Heer, en als wij geraakt zijn door deze dingen, dat we toch niet terugkeren tot dwaasheid. Maar dat wij aanhouden bij uw genadetroon, opdat wij barmhartigheid verkrijgen. Om geholpen te worden. Ter bekwame tijd. En Heer, we mogen toch ook opmerken. Dat daar waar u dit gebed ook in het hart werkt en die verbrokenheid werkt. Dat toch al het beginsel van die terugkeer is. Want waar u het hart aanraakt om in de verootmoediging u te zoeken, daar openbaart u ook uw heil, wat u voorstelt. En dan zei een van uw kinderen toch, Heere, het gebed om wederkeer is toch al een afkeer van de zonde. En Heere, mogen we dan zo, het was door de verootmoediging heen, ons beginnen te verblijden in het heil, omdat u zonder ons tot ons komt, opdat wij door u getrokken worden. En dat u uw hart aan ons bekend maakt, dat u vol bent van genade. Mogen we dat in ons hart meedragen. Opdat die blijdschap in u mag gaan leven, o Heere. Dus met ons als we naar huis gaan. Als we er met onze kinderen over spreken. Of als wij zelf samen erover spreken. Als we alleen thuis komen, schenk u overdenking, Heere, van u. En dat de eenzaamheid niet op ons valt, maar Heere, het alleen zijn met u ons goed zal doen. Leid u, Heere, in de binnenkamer. En laat zo dit gebed tot een levende werkelijkheid worden. Opdat u gezocht en gevonden mag worden. Heere, we zeggen u dank voor alles wat u deed in deze morgen. U daarvoor alleen, alle eer. Wij bidden het om Jezus wil. Amen. Zingen tot slot gemeente Psalm 2, het zesde vers. Vreest zeer macht en dienst zijn majesteit, juicht, bevend op het gezicht van zijn vermogen. Vers 7, welzalig zij, die naar zijn reine leer in hem hun heil beschouwen. 2 vers 6 en 7. Gemeente hier en elders, bewaar het woord van de Heere in uw hart. Ga heen in vrede, dragende de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.